Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Hij is dol op het Songfestival. Hij is ook dol op alles wat met pensioenen te maken heeft. Hij regeerde de provincie Groningen. Hij verzorgde kwetsbare oude mensen. Hij werkte bij de vakbond, was Tweede Kamerlid. En hij houdt van het Groninger landschap. William Moorlach bepaalt de komende uren waar we naar luisteren op de zender van Groningen. Want dit is zijn leven in muziek. En ik vind het ontzettend leuk dat je hier bent, William. Wat is je oudste muzikale herinnering eigenlijk?
Dat weet ik zo niet. Ik weet wel mijn oudste herinnering. En dat is dat mijn moeder de ramen aan het wassen was.
Oh.
En dan bakjes water bij het raam omhoog gooien. Dan zag je dat de golfjes naar beneden gaan. En met de kopstubber, met de ragenbol, die klotste dan tegen de kozijnen aan. Dat is mijn oudste herinnering. Maar oudste muzikale herinnering weet ik niet. Ik weet nog wel dat ik als kind... was mijn favoriete radioprogramma was Kleutertje Luister.
Kleutertje, nou dat kwam goed uit dan.
Ja.
Waar stond die wieg van jou eigenlijk?
Die stond onder den Dam. Mijn moeder kwam uit Noord-Ierland. Mijn vader was zeeman. En die zijn in 1959 zijn ze neergestreken in onder den Dam.
Waarom?
Omdat ze onderweg in Engeland getrouwd waren. En mijn vader die kwam uit het Groningse. Ze hadden een huis gekocht in Onderdendam. En daar zijn ze neergestreken. En na een week of zes ging mijn vader weer naar zee. En mijn moeder, mijn oudste broer, die was al in Ierland geboren. Maar ik ben op eerste paasdag 1960 in Onderdendam ben ik geboren.
Was het een vader met, laten we zeggen... want hij was tenslotte zeeman, ook veel... onrust in zijn leven?
Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dat kun je wel zeggen. Hij had ook wel echt zeemansgedrag. Had hij het huwelijk tussen mijn moeder en mijn vader is midden jaren 70 is dat ook spaak gelopen. Maar dat neemt niet weg dat ik een prachtige jeugd in Onderdendam heb gehad.
Kijk, en die begon op 17 april 1960. Ik heb even opgezocht wat toen nummer 1 stond in de hitparade. Hij duurt 2 minuten en 24 seconden en hij heet Theme from a Summer Place. Percy Faith had er een wereldhit mee. Theme from a Summer Place. Leuk, maar een beetje sloom. Zullen we het zomaar...
Nou, voor de zondagochtend kan dit natuurlijk prima.
Uitstekend.
En als je als een baby ter wereld komt en dit nummer wordt op de radio gespeeld... ach, dan voelt het toch wel een beetje als een warm welkom.
Ja. Twee jongetjes Moorlach in Onderdendam. Met een moeder die al snel weer alleen was. Of duurde dat nog jaren?
Nee, die... Ja, mijn vader was zeeman, dus die was soms ook weer maanden naar zee. En mijn moeder die zat in een dorp waar 600 mensen woonden, maar er waren maar twee Engels totaalmachtig. Dus mijn moeder heeft toen ook razendsnel een poging gedaan om te integreren. Dat is er goed gelukt en ook de taal machtig te maken.
Wat goed.
Zij verbeeldde zich dat ze ons in het Nederlands opvoedde. Maar dat was natuurlijk een mix van Nederlands, Gronings en Engels. Was
Kun je achteraf nog een beetje navoelen wat dan het Engelse deel was van die opvoeding?
Zeker als ze wat geëmotioneerd raakte. En als we haar tot wanhoop dreven. En onze paas beste kleren door de landrijen zwalken en dan in een net niet de overkant van de sloot halen, bij het slootje springen en thuiskomen. En ik kan me nog wel heugen dat mijn moeder dan wanhopig uitroept: oh, they can take me to Zuid-Laren.
die oudste herinneringen komen een beetje boven. Wat was jij voor jongetje in die tijd? Was je zo'n buitenjongetje?
Ja, ja. Buiten was het te doen. Op straat en in de speeltuin en landerij en eieren zoeken. Tegenwoordig is dat ten strengste verboden. Maar Heel veel kinderen, heel veel jongetjes, die hadden zo'n grote kartonnen doos met kristal wat erin, waar allemaal uitgeblazen eieren in lagen. En ja. Dat deed ik ook. En buiten onder de dam had je de boerderij De Haver. Prachtige boerderij. En ik ben katholiek opgevoed. Ik ging ook naar de katholieke school in Bedum.
Oh.
En op de haven woonde ook een katholiek gezin. En dus met klasgenootjes daar speelde ik heel veel op de boerderij. En dus het boerderijleven heb ik ook heel intensief meegekregen.
Ja, en dus heb je van die speelkameraadjes heb je het Gronings geleerd?
Nee, want zij waren ook niet uit het Groningse afkomstig.
Oh.
Nee, het Gronings was... dat was de gangbare taal in het dorp.
Ja.
Onder de kinderen, maar ook als volwassenen, als die je toespraken, als je iets ondeugends uithaalde, dan werd je in het Gronings gecorrigeerd.
Was je een leuk jongetje? Of was je een, om het in goed Gronings te zeggen, een pain in the ass voor je moeder?
Ja, dat hangt er vanaf naar welke periode of je kijkt. Hoor. Ik ben best wel een tijd lang een heel braaf jongetje geweest. Maar er is ook wel een tijd geweest toen ik in de puberteit kwam. Dat mijn moeder pochte van mijn jongens die roken niet en die drinken niet. En
dat dacht ze.
Dat klopte wel.
Oh.
Voor zover het ging om in haar bijzijn. Maar als ze niet in de buurt was, dan. Dus op enig moment, ik zeg het ook wel, was ik druk op weg om een carrière als randgroepjongere te ontwikkelen.
Echt waar? Zo kan ik je nauwelijks voorstellen. Maar je had een grote bek en je haalde kattenkwaad uit en je dacht, het zal allemaal wel.
Ja, daar kwam het kort en goed wel op neer. Van binnen was ik hartstikke onzeker. Maar dan camoufleer je inderdaad met een grote bek en brommer opvoeren. En in het weekend op stap. En drankgebruik in het verkeer was toen nog...
Eigenlijk gewoon, hè?
Ja, zelfs op bruiloften. Hè, dan werd er stevig ingenomen. Aan het eind van de avond een kopsterke koffie, een kadetje. En je was weer gereed om de weg op te gaan.
Ja.
Dat is wel veranderd.
Dacht jij in die tijd wel een beetje na over je toekomst? Hoe dat later moest en een baan of dat speelde helemaal niet.
Nee, ik keek vooruit naar het volgende weekend. Tot woensdagmiddag hadden we het erover. Tot woensdagmiddag hadden we het erover van hoe leuk het afgelopen weekend wel niet was geweest. En vanaf woensdagmiddag dan hadden we het erover hoe leuk het komend weekend wel
was. En dat ging
zijn.
Dan over meisjes ook?
Nee, met name over het uitgaan. Ja, met meisjes of zo van in mijn puberteit ook. Ik was vreselijk onzeker. Ik had vuurrood haar, wat niet lang wilde worden. Oh. Alleen maar kroes en puisjes. Dus
Dat je gepest?
Ik kan me
herinneren dat jongens met rood haar, dat was... Die hadden het zwaar te voortduren.
Ja, maar iedereen die iets afwijkends had. Iemand die een bril droeg, dat was een brillenjeut, was dat.
Ja.
En iemand die een rood haar had, dat was een tomaat of een vuurtoren. En dat hoorde erbij. Ja.
Wat muziek wat erbij hoort, is een wereldhit van The Eagles, heb ik hier staan. One of These Nights. In wat voor tijdvak zitten we dan in jouw leven?
Oh, dan moet je ongeveer denken, een jaar of 14, 15... Ik zat toen op de MAVO in Middelstum, klasseavond. En dan werd One of These Nights werd gedraaid. Natuurlijk ook naast de klasseavond klassieken zoals Je T'aime van Shane Birkin en Why the Shade of Pale. En dat waren typisch van die schuifeldoemetjes.
Ja, weet ik nog. Ja, ik ben van jouw leeftijd. Dus, ja.
Maar One of These Nights is een heel mooi nummer.
Prachtige muziek van de Eagles, One of These Nights, als u net wakker bent. Goedemorgen. Leven in Muziek gaat over Groningen, over politiek en Groningse politiek. Maar ook over het Songfestival, want William Moorlach, oud-politicus, is daar een liefhebber van. Daar hebben we het nog wel over. We waren in onder den Dam en we hebben het over een tijd waar bijvoorbeeld in het eerste zomerse weekend 15 mensen verdronken.
Ja, in heel Nederland.
Gelukkig wel. Niet alleen in onder den Dam.
Nee. Nee, maar in mijn jeugd was het wel zo dat gemiddeld eens per 5 jaar... Dan verdronk er een kind. Ja, toen nog. Onderdam is een uiterst waterrijk dorp.
Ja.
Er komen 5 kanalen bijeen. En een van die kinderen die is verdronken was een jonge broertje van mij.
Hoe oud was jij toen?
Ik was toen 6.
En wat weet je, dat maakt zo'n diepe indruk, denk ik dan, dat je dat nog steeds heel goed weet.
Ja, sommige details weet ik heel goed van de uitvaart nog wel. Maar ook wel van de wanhoop van die middag toen mijn broertje zoek was. En ja, dat geeft ook wel aan hoe waardevol of het is. En dat wordt weer steeds minder gebruikelijk. Maar hoe waardevol zwemles is.
We moeten zwemles hebben.
Ja.
Al die kinderen moeten op zwemles.
Ja. Ja, en ik heb die kranten uit die tijd heb ik eens nagebladerd. Dat kan tegenwoordig heel gemakkelijk.
Via Delver.
Ja, kan het heel gemakkelijk. En ik schrok ervan dat inderdaad dat weekend dat mijn broertje verdronk, dat er iets van 15 mensen in Nederland waren verdronken. In Flevomeer, in Westerwolde, verspreid in heel Nederland. Het was het eerste mooie weekend van dat jaar, 1966. En dan blijkt toch wel hoe waardevol zwemles is in een samenleving.
Ja, je was katholiek. Was je ook gelovig?
Als kind zonder meer.
Ja.
En dat op school werd je echt klaargestoomd voor de eerste communie. Het was ook gebruikelijk om als scholier om als misdienaar te fungeren in de kerk. Nu hoefden wij daar vanuit Onderdam niet heel intensief in het rooster mee te draaien. Maar het kon zomaar zijn dat je in de klas zat en dat meneer pastoor binnenkwam en die fluisterde even met de hoofdmeester. En nou, de hoofdmeester wees je dan aan en wees iemand anders aan. En dan een kwartier later was je dan een missienaar bij een huwelijk of bij een uitvaart.
Leuk. Tenminste, dat denk ik. Spannend, toch?
Ja, ja. Ik kijk daar echt heel goed op terug. En er is wel een boel gedoe met kinderen in de katholieke kerk. Maar meneer pastoor in Bedum heeft mij slechts aan 1 lichaamsdeel beroerd. En dat was mijn rechteroor toen ik te hard door de kerk rende. Toen verscheen hij achter een zuil, greep me bij mijn rechteroor en mee naar de ingang. En werd me te verstaan gegeven dat ik waardig de kerk in moest schrijven.
Ja, en terecht. Ja. Maar het katholicisme daar, dat was toch klein?
Ja, Bedum, katholiek schooltje, 60 leerlingen.
Ja.
De gereformeerde school had er 550 leerlingen. Ja. Met schoolvoetbal waren we volstrekt kansloos. Behalve toen de gebroeders Jurda in het schoolelftal meespeelden. Die konden goed voetballen. En toen,
toen kwamen de successen.
Ja, maar niet voor lang hoor. Nee, dat is...
Was dat wat voor jou trouwens, sport?
Nee.
Nee, hè?
Nee, ik... Nee. Daarvoor ben ik niet in de wieg gelegd. Ook niet echt voor muziek, om muziek te spelen. En dansen ook niet zo. Ik zeg als ik ben amuzikaal en aritmisch.
Ja. En je zat op school en je denkt, wat moet ik in godsnaam met het leven? Nee, daar was je niet eens mee bezig. Je dacht van, we nemen zoals het komt en dan wordt weer zaterdag en dan wordt weer gezellig. Zoiets.
Ja, ja, in mijn puberteit was dat echt zo. En ik heb... In 1977 mijn MAVO-diploma gehaald. En
En wat zei je moeder dan? Zo jongen, dat heb je goed gedaan en nou gaan we... Ja, wat gaan we eigenlijk?
Ja, die heeft de keuze aan mezelf gelaten. En ik had wat oudere kameraden, die hadden in het weekend wat meer te besteden. Nou, dat wilde ik ook graag. Ja, dat was een keuze voor het werk. En ik ben toen op de Brommer naar het arbeidsbureau in Delfzijl gereden. En daar hadden ze van die oranje klappertjes met vacatures een beetje aan bladeren geweest. En een week later was ik bij een rijder, beter gezegd bijloper, op een maaitractor van het waterschap Hunsigo.
Mooi baantje.
Ja, ik heb een prachtige zomer in het land gehad.
Dat was 1 zomer?
Ja.
En daarna?
Dat duurde tot november. Toen werd ik werkloos. En in die tijd liep de jeugdwerkloosheid ook geweldig op. Dus ik ben in het wilde weg ben ik gaan solliciteren. Elke vacature waar maar voor 4.
Oh, dus je voelde wel wat druk van, er moet wel wat gebeuren.
Ja, 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 ja. Ja, dat wel. Thuis zitten was niks voor mij. Ik wilde wel wat doen. Ik wilde aan het werk.
Ja.
En ik solliciteerde in het wilde weg. En tot mijn stomme verbazing was ik een paar maanden later leerling ziekenverzorger in het psychogeriatrisch verpleeghuis de 12 Hoven in Wensel.
En dan denk je, wat moet ik hier? Of niet?
Nou, ik had eerst even 2 maanden theorieonderwijs.
Oh, dat wel.
Dat kon ik een beetje acclimatiseren.
Ja, ja.
Maar ja, je komt zo van de Brommer af en dan kom je in een totaal andere wereld. En die je heel snel eigen moet maken.
Ja.
En,
lukte dat?
Nou, de eerste dagen waren wel wat onhandig dan.
Uiteraard.
Ik weet nog hoe ik welke moeite ik wel niet had om een 84-jarige dame die net onder de douche vandaan kwam om die de panties aan te trekken.
Dat is ook moeilijk.
Ja.
Ook als je ervaren bent, is dat nog moeilijk.
Het is ook wel indrukwekkend, is het hoor. En ik heb diep respect voor jonge mensen die in de zorg werken.
Ja.
Je wordt geconfronteerd met leed, met alle grote levensvragen. Het was in die tijd ook zo van dat personeelsbestand in de zorg was gemiddeld genomen heel jong.
Ja.
En dat kon dan zijn dat je op een afdeling dat je 19 jaar was en dat je de oudste dienst draaide. Dus dat je de verantwoordelijkheid had. Met wel een terugvalmogelijkheid op een avondhoofd. Maar dat had ook wel een groot voordeel. Je werd er wel heel snel zelfstandig van in. Ik heb er geen dag spijt van gehad dat ik in de zorg heb gewerkt. Als je iets van het leven wil begrijpen, moet je een tijdje in de zorg gaan werken.
Dat is mooi gezegd. Je werd volwassen daar.
Ja, heel snel.
Ja. Dat was de 12 hoven. En politiek, hoe zat het daarmee? Want ik bedoel, als je zo bezig bent met die mensen, kan ik me voorstellen dat je ook wat meer na gaat denken over hoe hebben we eigenlijk met z'n allen die maatschappij ingericht?
Ja, politiek en ook vakbeweging. Politiek werd me niet met de paplepel vanuit huis
ingeschreven. Dat is wel wonderlijk dat iemand die laten we, nou, ik bedoelde het niet lullig, maar die tot grote hoogte is gestegen als het gaat om het politieke ambt, dat hij eigenlijk daar zo weinig van huis uit meegekregen heeft.
Nou, maar het is ook meer toeval geweest. En ik werkte in de zorg.
Ja.
Mijn tiende dagdienst. Het was toen volstrekt normaal dat je 10 dagen achter elkaar werkte. En smiddags kreeg ik te horen van, de nachtdienst is ziek geworden. Je moet vanavond maar de nachtdienst in. En ja, dat betekende dat ik 17 dagen achter elkaar moest werken.
En het was niet het makkelijkste werk.
Nee, en ik had toen een collega en die kwam uit het vuurrooie Eenrum.
Ja.
Annie was dat, Annie Staal. En die vroeg aan mij van, mam jong, bist u wel lid van de vakbond? En ik zei, nee, ik ben gewoon lid van de vakbond. En bijna niemand in de zorg was lid van de vakbond. Maar ik werd toen lid gemaakt van de vakbond. En ik kreeg toen een paar maanden later een oproep voor een introductiecursus voor jongeren. Het vakbondsjongerenwerk was toen echt goed ontwikkeld. En ja, zo is mijn interesse wel gewekt. Ja. Ik kwam later in de ondernemersraad van het verpleeghuis.
Oh, dus je was ook wel iemand die niet bang was om zijn mondje te roeren.
Nee, maar in de zorg ook. Ik vond het wel heel raar, hoor. Je had een categorie mensen die zich echt het schompers werkten. En ja. Je had ook mensen die vieren fluiterd met een pak papier onder het arm heel relaxed rondliepen. En daarvan had je wel gevoel van, jongens, dit klopt toch niet echt helemaal. En
ja.
Nou, dan kun je
en,
dan
en zo word je en zo word je langzaam politiek betrokken, eigenlijk.
Nou, niet eens. Ik ben tot in de jaren van de vredesbeweging ben ik wel lid geworden van.
Dat was begin jaren 80. Toen was toen was je al in je 20er jaren, zal ik maar zeggen.
Ja, klopt. Ja. En toen in de hoogtijdagen van de vredesbeweging. En toen heb ik mij aangesloten bij de meest pacifistische partij. En dat was de PSP.
PSP, hè?
In de tijd. En, ik ben toen nog niet politiek actief geworden.
Even terug naar de muziek, want het is tenslotte leven in muziek. Lou Reed, Walk on the Wild Side. Prachtig nummer.
Ja. Ja, en als je dan ook nog bedenkt dat op datzelfde stukje vinyl op de achterkant Perfect Day staat.
Oh ja, ook zo'n mooi nummer.
Beide nummers staan in de top 2000. En wat ik aan Walk on the Wild Side echt heel mooi vind, is dat er heel relaxed over tegenwoordig hele beladen thema's wordt gesproken en gezongen. Over transgenders, mensen aan de rand van de samenleving. Nou, dan praat je over begin jaren 70.
Ja.
Mooie thematiek.
Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side.
William Moorlach heeft mooie muziek uitgekozen, zeg ik. Want dit is schitterend. Lou Reed, Walk on the Wild Side. Even vraag je tussendoor. Heb je ooit een cv, want we zijn toch in de tijd van het solliciteren beland. Heb je ooit een cv met daarop je diploma's en wat je hebt gedaan opgepoetst, zoals dat heet?
Nee.
Is toch raar dat iemand dat doet?
Nou,
of niet?
Het gebeurt wel regelmatig.
In de politiek.
Je weet in de politiek, en trouwens ook als je aan het werk bent, dat je onder een vergrootglas kunt komen te liggen.
Ja, maar het is toch geen vergrootglas? Dat je gewoon dingen opschrijft die je gewoon helemaal niet hebt gedaan.
En dan ook niet direct helemaal toegeven dat je...
Nee,
dat je
maar dan een kleine... Ach, ja.
Dus dat is een hard stuiteren, is dat.
En je hebt toch ook... Kijk, jij hebt volgens mij een schitterend cv. Maar ja, je hebt MAVO gedaan. En daarna nog een vervolg.
Nee, de opleiding ziekenverzorging heb ik gedaan in de zorg.
Ja.
MBO inrichtingswerk, part-time,
HBO personeelswerk. En daar kun je mee in de Tweede Kamer terechtkomen. Zoals straks zal blijken. Maar laten we eerst nog even die politiek. Want die was die. Nou, dat ontwaken begon toen, begin jaren 80. Grote demonstraties. Er was politiek nogal wat aan de hand. Was dat, en je hebt verteld, ik kwam bij de PSP terecht. Nou ja, dat is ideaal als het gaat over de vredesbeweging en zo. En hoe komt het dan dat je vandaar die sprong hebt gemaakt naar de Partij van de Arbeid?
Nou, dat was wel bijzonder. Ik was lid geworden van de PSP. Dat was een radicale, pacifistische partij, was dat. En ik vertelde zo even al dat ik lid was van de ondernemersraad. Ik had agendaoverleg met de directeur van het verpleeghuis. Hij was voorzitter van de plaatselijke PvdA-afdeling.
Ja.
Hij zei tegen mij, William, zei die, jongen, heel goed, met jouw leeftijd, zo'n radicale partij. Als je jaar of 30 bent, ben je gewoon lid van de PvdA.
Als je verstandig wordt.
Dan ben je gewoon lid van de PvdA. Nou, dat heb ik ten stelligste heb ik dat ontkend. Maar toen ik 35 was, kwam ik hem tegen bij de bakker in Winsum. En toen heb ik opgebiecht dat ik lid was geworden van de Partij van de Arbeid.
voor al uw gezond verstand. En toen was de Partij van de Arbeid nog een... wij waren met z'n allen rood hier in Groningen.
Ja, Groningen, Drenthe, Friesland.
Kleurde altijd rood.
Ja.
Wat is daar gebeurd?
Ja, nou, volgens mij kun je daar boeken over volschrijven.
En daarom is het ook heel flauw dat ik het vraag, maar ik vraag het toch.
Ja, kunnen we het programma met 2 uur verlengen?
Zeker, geen probleem.
Nee, maar de PvdA, dat geldt trouwens niet alleen voor de PvdA, maar dat geldt ook voor het CDA en mindere mate voor de VVD. Brede volkspartijen.
Ja.
En ik vergelijk het wel eens een beetje met de VND. De VND, iedereen hield van de VND. Maar ging op enig moment toch de boodschappen doen bij de speciaalzaken. En je ziet dus ook in de politiek dat er een enorme versnippering heeft plaatsgevonden. Dat is één trend. De tweede trend is dat het nemen van verantwoordelijkheid, bestuurlijke verantwoordelijkheid, dat loopt electoraal in deze tijden maar zelden goed af. Bij D66 gold altijd al het motto regeren is halveren.
Ja.
Maar op een moment werd het bij de PvdA, zeker in de kabinetsperiode 2012-2017, was het niet regeren is halveren, maar regeren werd creperen. Want de Partij van de Arbeid vloer toen in 2017... ja, waarin ik in de Kamer kwam, driekwart van zijn zeteltaal. Heel pijnlijk.
Ja. En toch denk ik dat ook... Nee, laat ik eerst even iets anders zeggen. Je kunt ook zeggen, we hebben zo'n beetje onze idealen wel bereikt. Hè? Elke arbeider heeft zijn autootje. En we hebben een zekere mate van welvaart bereikt. We hebben de Partij van de Arbeid niet meer nodig.
Nee, maar... Ik ben er vrij simpel in. 85% van de Nederlanders die redt zich zelfstandig uitstekend.
Absoluut.
Maar 15% trekt het niet. Het zij door gezondheid, het zij door andere problemen. En dan vind ik wel dat je in een welvarend land dat je een goed vangnet moet hebben om die mensen op te vangen.
Ja.
En dat geldt voor zorg, maar dat geldt ook voor sociale zekerheid. En met de individualisering is ook wel de gedachte...
Maar wij maken ons niet meer druk om de mensen die het minder hebben dan wij. Is dat het?
Nou, dat vind ik te kil. In politieke keuzes vind ik dat wel zo. Aan de andere kant is het wel zo. Ik ben geen pessimist. In Nederland, het volume aan vrijwilligerswerk is gigantisch. Dat neemt ook vrijwel niet af. Dus ja, die sociale betrokkenheid is er wel. En ook bij jongeren is het ook wel. Maar wat je wel ziet, is bij jongere generaties dat de drang om je echt langjarig institutioneel te verbinden aan bijvoorbeeld een politieke partij, dat enorm is afgenomen.
Ja. Oké, okay. Jaren 80. Vredesbeweging. Hè?
Ja.
Het waren spannende demonstraties. We hadden toen al een relatie met, dat heette toen de Sovjet-Unie, die niet al te vrolijk was. En daar stonden kernwapens op ons gericht en omgekeerd.
Ja.
En die moesten de wereld uit. En we hadden toch iets van geloof en van hoop dat dat zou kunnen.
Ja, en in elk geval ook het idee dat als je zoveel kernwapens hebt dat je de wereld 60 keer compleet kunt vernietigen.
Ja, dat is toch.
Ja, dat was zo buitenproportioneel, is het trouwens nog steeds. Maar toen de regering met het voorstel kwam om meer kernwapens ook in Nederland erbij te plaatsen, toen ontstond er in Nederland een massale golf van protest.
Ja, en dat protest, het was bijna het lijflied van dat protest was van Klein Orkest, Over de Muur.
Ja. Ja, en dat is een prachtig nummer. Eén, omdat het die tijdgeest heel goed weergeeft.
Ja.
Andere kant, in die jaren was het enorm gepolariseerd. Ook krakersrellen, politiek was het gepolariseerd.
Ja, ging hard tegen hard.
Het is een heel relaxed nummer. En het weerspiegelt ook dat vrijheid en vogels niet zich niks aantrekken van ideologische barrières, fysieke barrières.
En er klinkt hoop, hè? Er klinkt hoop.
Ja.
Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen willen zijn.
Klein Orkest. Prachtige muziek en een echt tijdsbeeld. Hè? Was je toen al in de vakbond, zal ik maar zeggen? Of begon dat toen net? Had je die overstap al gemaakt?
Nee, ik was toen actief als kaderlid in de vakbonden. Ik zat voor de vakbonden in de ondernemingsraad. Maar was ook actief in het vakbonds jongerenwerk.
Ja.
En eind jaren 80, 89 heb ik de overstap gemaakt naar een betaalde functie bij de vakbond. Wat tegenwoordig sociaal-juridisch medewerker heet. Dus mensen
moet je
met
daar, moest je daar geen rechten voor gestudeerd hebben of zo?
Nee, ik had een part-time opleiding gedaan, HPO, personeelswerk en arbeidsverhoudingen. Dat was de basis. En in de praktijk leerde je heel snel bij.
Ja. Wat was het voor organisatie in die tijd? Want ik lees van een enorme afstand tegenwoordig nog wel eens wat er leeft binnen de FNV en zo. Die mensen gaan niet zo heel leuk met elkaar om, zal ik maar zeggen.
Nee, maar de vakbond is een belangenbehartigingsorganisatie. Is daardoor ook behoorlijk
een vechtorganisatie.
En ook behoorlijk gepolitiseerd met verschillende stromingen erin. Dat gaat met golfbewegingen. Je hebt een stroming die wat meer gericht is op polderen. Dus langs de instituties, Sociaal-Economische Raad, Stichting van de Arbeid, verbeteringen realiseren. En je hebt een stroming die zegt van nou, staak maar raak. Ik was wel van beide. Nou, in principe, ook als je harde acties hebt, en ik heb echt hele uitgebreide acties meegemaakt en ook meegeorganiseerd.
Waar denk je aan nu je dit zegt?
Nou, bijvoorbeeld de emancipatie in de zorg, de witte woede, strijden voor betere arbeidsvoorwaarden. In de zorg had je echt jarenlang het zogeheten Florence Nightingale-syndroom.
Ja.
Zorg was een roeping. En,
is toch prachtig?
Opkomen voor je eigen belangen, dat was not done.
Maar jullie hebben er wel hard voor gevochten. Maar ik heb het idee dat er op dat punt niet zoveel is bereikt. Want ik heb het idee dat het nog steeds zo is.
Ja, maar er is om de drommel wel in die jaren heel veel bereikt. Mensen in de zorg zijn zich veel beter gaan organiseren. De APVA, waar ik lid van werd, was van oorsprong een ambtenarenbond. Maar eind jaren 80 en in de jaren 90 is de organisatiegraad enorm gegroeid. En is ook het hele stelsel rond de CAO met functiewaarderingssystemen is sterk verbeterd. De salarissen zijn toen ook sterk verbeterd. Is het ideaal? Nee, het is nog steeds niet ideaal.
Kan beter, hè?
Het was toen schandalig slecht.
Ja. Dus dat, ik merk aan je dat je wel vindt dat daar, met je eigen kleine bijdrage een draai aan is gegeven, dat het beter is geworden.
Ja, in die tijd is het zorgpersoneel veel beter voor zichzelf gaan opkomen. En soms massale acties, zondagdiensten, werkonderbrekingen. En je moest dat wel heel zorgvuldig doen, want niemand in de zorg wil patiënten, cliënten of bewoners schade aandoen.
Ja.
En soms waren we ook wel wanhopig op zoek van, goh, hoe kun je nou wat publiciteit genereren met de actie? En dan ging maar naar het politiebureau om aangifte te doen van loondiefstal. of naar het arbeidsbureau om
je. Was dat jouw idee trouwens?
Nou, we hadden toen een actiecomité, we hebben dat gezamenlijk bedacht. Of we gingen naar het arbeidsbureau om ons in te schrijven voor beter betaald werk. En op die manier kun je ook, via de publiciteit, kun je ook aandacht vestigen op knelpunten die er toen waren. Ja.
Ja. Hoe heb jij je vrouw ontmoet toen eigenlijk?
Mijn eerste vrouw heb ik ontmoet in de zorg.
Ja.
In het verpleeghuis waar ik werkte.
Oh, dus ze was je jeugdliefde eigenlijk?
Ja, ik was toen 19.
Tjee.
Ja.
En jullie zijn lang getrouwd geweest?
Ja, tot 9 jaar geleden. En uit dat huwelijk heb ik 2 dochters. Ja.
Wat zijn die gaan doen?
De een die werkt bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. En de ander werkt bij een gemeente binnen de afdeling WMO. Op het snijvlak van zorg en juridisch.
Ja. Goed terechtgekomen.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, ja, nee, maar dat is kleine kinderen, kleine zorg, grote kinderen, grote zorg. En om het cliché maar te gebruiken.
Ja, maar ze zijn nu ongeveer midden 30.
Ja,
denk ik.
Daarom, die zijn goed gezetteld.
Ja. Kleinkinderen?
Niet, nee.
En, maak je er nog wel eens een opmerking over tegen ze? Van,
Nee, dat vind ik gewoon nat dan.
Vind ik ook, ben ik met je eens. Goedenacht, vrienden. Reinhard May, dat was de tune van Met het oog op morgen. Waarom staat die op je lijstje?
Ja, uit die periode dat ik in de zorg werkte, draaide ik veel nachtdiensten. Ik had ook geen hekel aan nachtdiensten. En de nachtdienst begon om 11:15.
Ja.
En dan om middernacht ging toen de tijd radio de lucht uit. Maar
ja.
Het programma Met een oog op morgen bestond al. En middernacht dan werd dit nummer werd gespeeld op de radio. En dan was het tijd om in de benen te komen en de eerste ronde te lopen in de nachtdienst.
Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.
Reinhard May, Goedenacht, vrienden. En dat ging dan over bijvoorbeeld de avond- en nachtdienst die jij draaide.
Ja.
En ik zit even te aarzelen, want ik zie dat wij al bijna aan het einde zitten van een eerste uur leven in muziek. En dan zeg ik heel chic over jonge jaren en vorming van een politicus die het eigenlijk allemaal zelf ontdekte. Want zo was het toch, of niet?
Ja, het is heel
of,
veel.
Of was er een soort van leermeester in die tijd die die zei ik van, kijk William, je zou het zo kunnen doen en je zou het zo kunnen doen?
Nee, in die tijd niet. Het is allemaal toevallig op mijn weg gekomen. Ik vergelijk het leven wel eens met een groot rangeerterrein. En nou, dan staat het wisseltje even de ene kant op en de andere kant op.
Ja.
En daardoor ook wel het besef dat als een paar wisseltjes verkeerd staan, dat het dan heel slecht met je kan met aflopen. Hè. Dat kan gezondheid zijn, dat kan tegenslag zijn in het leven.
Zeker.
Maar de wisseltjes stonden een paar keer zo dat ik in de politiek verzeild raakte.
Ja.
En daar speelt een toeval ook wel een rol in, hoor.
Uiteraard.
Ik heb me eind jaren 90 op verzoek kandidaat gesteld voor de Staten van Groningen. Dat werd toen helemaal niks. Ik kwam toen op 26, 27 op de lijst. En 4 jaar later kreeg ik weer een formulier toegestuurd of ik een kandidaat wilde stellen. Nou, toen dacht ik, nou, dat wordt helemaal niks. Geen Wouter Bosloeks, geen contacten in de partij. Ik kwam nooit op een ledenvergadering.
Maar een typische Groninger.
Ja, dat wel. Maar ik denk, maar dan werd ik op een zondagavond gebeld.
Ja, weet je nog door wie?
Ja, maar dat zeg ik verder niet. Oh. Maar ik werd gebeld door een lid van de kandidaatstellingscommissie. En nou, die zei, we hebben je aanmelding niet binnengekregen. Nou, die uitgelegd. Praten we erop in. En dan kreeg je zo'n professor Akkermans gevoel. Hè, zo van, ik word gevraagd. Nou. Formulier digitaal ingevuld, kort voor middernacht ingestuurd. Was me goed ook, want om middernacht sloot de kandidaatstellingstermijn. En dan kom je in één keer hoog op de lijst. Hè. Dus toeval speelt ook een rol in de politiek.
Dat is een wijze les. Straks hebben we het ook over het Songfestival in dat tweede uur, pensioenen en de schoonheid van de provincie Groningen. Tot besluit van uur 1, Shiny Happy People van R.E.M. En dat heeft met jouw dochters te maken.
Ja, dat klopt. Ik luister, daar had ik het ook veel te druk altijd voor. Muziek luisteren om er echt voor te gaan zitten. Bij de auto luister ik altijd heel veel muziek. En op weg naar en van zwemles, dan met mijn dochters in de auto dit nummer en dan hard mee brullen.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom terug bij Leven in muziek vanmorgen. Met een man die in de politiek terechtkwam nadat hij vakbondsman was geweest. En daarvoor ziekenverzorger. William Moorlach speelde jarenlang een grote rol in de Partij van de Arbeid hier in de provincie en daarna in de Tweede Kamer in Den Haag. En William, we mogen stemmen binnenkort. Het feest van de democratie.
Ja.
Speel jij daar nog een bepaalde rol in als mentor, als begeleider?
Nee, niet. Ik ben lid van de partij. En
ja.
Ik ben, voordat ik politiek actief werd, was ik jarenlang slapend lid van de partij. En,
slapend lid?
Ja, en dat is nu ook wel het geval.
Ja?
Ja, er is een jongere generatie die het over moet nemen. En bij veel politieke partijen heb je heel veel brommerige oude mannen die zich overal tegenaan bemoeien.
Je voelt je meteen aangesproken, hè?
En tot die categorie wil ik niet behoren.
Nee. Nou goed, laat ik dan toch een poging doen. Het is tegenwoordig Partij van de Arbeid GroenLinks. Ben je daar blij mee?
Een grote meerderheid van de leden heeft die keus gemaakt. bij mij is er wel sprake van een gemengd gevoel.
Ja.
Ik vind dat als je politiek invloed wilt krijgen, macht wilt krijgen, dat klinkt als een vies woord, maar als je hebt macht nodig om je partijdoelen te realiseren, dan loopt die weg in mijn overtuiging via het midden. En je beweegt je wat uit het midden. Maar elke politieke partij, met de uitzondering van één in Nederland, is democratisch in de meerderheid van de leden. Een overgrote meerderheid van de leden maakt deze keuze.
Morgen staat er een nieuw kabinet op het bordes. Die noemen zich ook een middenkabinet. En de Partij van de Arbeid die stelt zich toch wel een beetje meer aan de flank op.
Ja, huh? Maar ik vind het geen uitgesproken middenkabinet. Dat zie je ook aan het beleid.
Ja.
Daar waar geld opgehaald wordt, gebeurt het in de zorg en in de sociale zekerheid.
Ja.
Ik vind het een grof schandaal dat de WW-duur tot maximaal een jaar wordt ingekort.
Waarom is dat zo schandalig?
Nou, je zal maar een koophuis hebben. En bij een reorganisatie, kijk maar wat er nu gebeurt met kunstmatige intelligentie. En je raakt je baan kwijt. Of je werkt bij VND, hè, een aantal jaren geleden. Zo'n bedrijf gaat failliet.
Ja.
Nou, dan kun je een uitkering gaan aanvragen. Kun je direct door naar de makelaar om je huis te kopen aan te bieden. Omdat je geen zekerheid hebt of je na 6 tot 12 maanden... of je nog wel voldoende bestaanszekerheid, voldoende inkomen hebt om je maandlasten te kunnen betalen. Ik vind dat dom. Ik vind dat je een fatsoenlijk sociaal vangnet moet hebben. En ik snap ook wel in de zorg. Zorgkosten moet je beheersen. Maar daar worden ook wel hele gemakkelijke keuzes gemaakt.
Welke keuze zou jij dan maken?
Ik ben eigen woningbezitter. Ik profiteer van hypotheekrenteaftrek. Ja. Ik heb dat helemaal niet nodig.
Weg ermee.
Miljoenen mensen hebben dat niet nodig.
Ja.
Ik vond op enig moment schandalig dat mijn netto maandlasten per maand veel en veel lager waren dan de maandlasten van mijn dochters die in een huurwoning woonden.
Ja.
Dus het is ook slecht voor de woningmarkt. En, dus je kunt andere keuzes maken. En kiezers kunnen, kunnen straks bij de raadsverkiezingen ook keuzes maken.
William Moorlach en zijn pleidooi in Leven in Muziek. Die muziek die is bij Marvin Gaye terechtgekomen. Waarom eigenlijk?
Nou, de huidige tijdsbestek, veel polarisatie hier in de samenleving. In Amerika is dat nog veel scherper.
Och ja. En
dit nummer komt uit een tijd dat de temperatuur in Amerika ook heel hoog opliep. Vietnam-demonstraties, maar ook onlusten in woonwijken. Die heel repressief werden onderdrukt. En Marvin Gaye in het nummer vraagt zich af, wanhopig af, what's going on?
Is er in hemelsnaam aan de hand? What's going on? Dat zong Marvin Gaye. Vanmorgen in Leven in Muziek is William Moorlach de gast. En daar ben ik heel blij mee. We hadden het over keuzes, maar laat ik eerst eens vragen, hoe is het eigenlijk je ouders verder vergaan? Je moeder, toen ze die jongens en jullie hadden, hoeveel zusters had jij?
Twee zusters.
Twee zusters. Ook goed terechtgekomen?
Ja. Eentje woont in Delfzijl, werkt in de zorg. De ander woont in Noord-Ierland. En mijn moeder heeft ook jarenlang in Delfzijl gewoond.
Ik neem aan dat ze... Of leeft ze nog?
Nee, ze is in 2017 overleden.
Oké, dat is nog niet eens zo. Ze is dus vrij oud geworden?
Ja, over de 80, ja.
Ja. Ja. Ik zit even te twijfelen en ik hoor Ierland. En dan moet ik denken, Johnny Logan, Songfestival. Want ik weet dat jij een heel groot liefhebber bent van het Songfestival.
Ja, dat...
Hoe is... Nee, dat
klopt.
Kennen, dat is gewoon zo.
Dat klopt, maar dat klopt ook. Dat zeg ik ook volmondig.
En hoe is dat zo gekomen?
Nou, politiek is me niet met de paplepel ingegeven, maar, nee. Het Songfestival wel.
Echt waar?
Ja, en dat was onder de douche vandaan, op de bank, chips en cola... En dan die Eurovisie-tune en dan bouwde de spanning zich op. En mijn moeder die keek uiteraard ook. En die was...
We hadden Johnny Logan voor Ierland. En die won twee keer achter elkaar bijvoorbeeld.
Nou, niet achter elkaar. Er zat wel wat tijd tussen.
Ja, kijk, dat soort dingen weet jij allemaal. Ja. Ja.
En, daarna, begin jaren 70, rond 1970 was dat... Nee, maar dat...
Leg eens uit wat dat voor bacil is waar je mee besmet kunt raken dan.
Ik vond het heel exotisch. Je zag daar artiesten uit landen en die zongen in talen waar je echt helemaal niks van verstond. zo'n land als Spanje bijvoorbeeld ook. In die jaren was het gewoon echt een exotisch land was dat. Het toerisme per vliegtuig was nog niet in opkomst. En als je dan naar Spanje op vakantie ging, dan kreeg je het advies. Zo van, nou, pas maar op met die olijfolie. Neem maar nooit met. Dat was echt een exotisch land was dat. Maar, maar die verbondenheid die er ook in zat. Maar ik had er ook met het nieuwjaarsconcert. En er waren andere Eurovisie-programma's. En ja, dan kwam het buitenland kwam dan binnen in de woonkamer.
Leuk. Dus dan kan ik je ook even tussendoor vragen. Wij doen niet mee dit jaar. Wij hebben besloten om het Songfestival te boycotten, omdat Israël ook meedoet. En dat willen we niet.
Ja, maar goed.
Snap je dat?
Ja en nee. Aan de ene kant denk ik van, ja, het geeft wat morele zelfbevrediging, geeft het. Aan de andere kant vind ik ook van het lot, het afschuwelijke lot van al die mensen in Gaza, wordt daardoor niet veranderd.
En nee.
Ik ben niet van de symboolpolitiek. Ik ben meer van echt materiële veranderingen en verbeteringen nastreven.
Ja. Je had het over Spanje. Volgens mij, maar misschien maak ik wel een blunder, want ik ben niet zo'n kenner van het Songfestival. Eres tú.
Ja.
Dat is toch van een Spaanse formatie?
Ja, klopt.
En die weet je nog hoe ze heten?
Oh, ik kan het niet uitspreken. Mocades of zo?
Ja, Mocades. Ja. Mocades. Ik weet het ook niet precies. Hier is toe. Weet je waar het over gaat?
Het is een mierzoet liedje. Is het. Ik verstond er in die jaren echt helemaal niks van. Ik heb de songtekst heb ik later eens nagekeken. Het is een het is mierzoet liedje. Is het.
Ik vind het een ontzettend mooi liedje trouwens. Het Eres Tu. Toch?
Ja, maar ze hebben niet gewonnen.
Ja, dat zeg jij. En weet je nog wie er dan wel won dit jaar, dat jaar?
De artiest weet ik niet. Volgens mij was het Luxemburg wat dat jaar won. En ja, voor die jaren, ik vond het doodzonde. Het was gewoon echt een mooi en goed songfestivalnummer.
Absoluut. Wat is er leuker? Provinciale politiek of landelijke politiek?
Provinciale politiek.
Hoef je niet over na te denken.
Hè? Nee. Nee. Provinciale politiek, daar ben je meer bezig met lange termijn vraagstukken.
Oh.
Ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. Kijk, dat is een project als Bavelenging Eelde. Dat heeft
dat
bijna
een hele
bijna 20 jaar doorlooptijd. En
wat gaat het trouwens slecht met dat vliegveld?
Ja. Ja, als Lelystad straks de hoop gaat, dan.
Dan kunnen we wel opdoeken.
Ja, ik trek die conclusie niet. Ik zit onvoldoende in het dossier, dus ik kan er niks zinnigs over zeggen.
Nou, ja. Met enige kennis van zaken. Maar goed, dat oké.
Nee, dus maar provinciale politiek, iets langere lontjes in Den Haag. Den Haag is natuurlijk alles zo gevoelig, gericht op korte termijn, effectbejag. Het is wel de machinekamer.
Doen ze daar wel aan politiek of gaat het alleen maar om beeldvorming?
Nee, natuurlijk gaat het wel om politiek. Er wordt beleid gemaakt, er wordt wetgeving gemaakt.
Ik kan het me niet herinneren van de afgelopen jaren. Maar goed, het zal.
De Haagse politiek is harder. En dan kies ik liever voor de Groninger politieke cultuur.
Je bent aan de lijf ondervonden, hè? Hoe hard het is.
Ja, maar wie niet?
Niet iedereen zoals jij. Je moet misschien even een beetje in herinnering roepen wat er jou overkomen is. Want je was, je was de baas van een
sociaal werkvoorzieningsschap.
Werkleerbedrijf. Ja, en jij had bedacht dat als we iedereen nou een beetje minder geld geven, dan hoeven we er niemand uit te gooien. Zeg ik het nou heel populair en klopt het een beetje?
Nee, mijn voorganger had dat bedacht. Ja, en die had ook de instemming van de ondernemingsraad en goedkeuring van de toenmalige vakbondsbestuurders. En dan ontstaat er op een moment publiciteit.
Ja.
Dan wordt het etiket schijnconstructies wordt op je geplakt.
Ja.
En dan schiet iedereen in de stress. En dat is gangbaar in Den Haag, hoor, met sociale media. En voordat je het weet zit je tussen de hamer en naambeeld.
En dan vragen ze heel vriendelijk van William, het lijkt ons toch beter dat jij misschien je zetel ter beschikking stelt.
Ja, en ik vind dat als je in de politiek zit, dan moet je een zekere mate van sneuvelbereidheid moet je hebben.
Dus,
maar aan de andere kant, er moet wel een basis moeten voor zijn. En er was een partijgenoot. Wim Meijer, oud-partijcorrivee. En kijk, iedereen vond er iets van. En Wim Meijer werd gevraagd, Wim, wat vind je ervan? En Wim die zei drie woorden. Eerste feiten. En dat vond ik ook. Laat de feiten nou spreken. Kijk daar nou eens even grondig naar.
Ja, maar die beeldvorming.
Ja. Ja, zo werkt dat. En dan lig je zomaar onder de bus. De bewindspersoon die zei tegen mij, zegt hij, trek het je niet aan in Den Haag. Tel je niet mee als je nog nooit onder de bus hebt gelegen.
Dat was Erik Wiebes die dat zei, hè?
Ja, klopt.
Ja. Goh. Ja, maar dan word je wordt dus vermalen daar, hè? De ervaren politicus, een aanwinst voor de Tweede Kamer. En een akkefietje waar je zelf volgens mij helemaal niks aan kon doen.
Nee, maar in de politiek loop je een verhoogd risico. Ik zeg wel eens, in de politiek moet je de kwaliteiten hebben van een granieten aanrecht. Krasvast, slagvast en zuurbestendig. Nou, dat is toen wel op de proef gesteld.
Ja. Kon je daarna nog, jij wist het zo te plooien dat je niet hoefde opstappen?
Ja.
Maar kon je nog normaal functioneren als Tweede Kamerlid daarna?
Ah, dat werd wel moeilijker, want mijn stijl was altijd, ik wil vanuit onbevangenheid wil ik opereren.
Ja.
En je wordt dan wel kwetsbaarder. Ik heb mijn rol ook anders ingevuld. Meer dienend aan het collectief, aan de fractie. Dus wat minder zichtbaar. Maar wel gewoon nuttig parlementair werk doen.
Waren dat leuke jaren?
Ja, wel. Ik vind het echt een voorrecht als je voor een partij, als je hetzij provinciaal, hetzij landelijk, als je in een volksvertegenwoordigende functie mag opereren.
Goed.
Dat is een groot voorrecht.
Goed. Nou, dat heeft jou gesmaakt. Maar als ik dan ik vind het op een of andere manier het liedje waar we nu naar gaan luisteren daar wel aardig bij passen, namelijk Still Got the Blues, Gary Moore.
Ja.
Waar komt dat vandaan?
Toen de vakbondsbestuurder was, reed ik heel veel kilometers, wel 50.000 kilometer per jaar.
Zo.
En een van de meest gedraaide cd's was van Gary Moore. En dit is een mooi nummer.
It was so long ago, but I've still got the blues for you.
Heerlijk nummer van Gary Moore, Still Got the Blues. Uitgezocht door William Moorlach. Hij is onze gast vanmorgen en heeft mooie muziek meegebracht. William, wat is er leuk aan pensioenen?
Leuk, het is belangrijk, is het. Het is het belangrijkste.
Nee, volgens mij vind je het ook leuk. Maar goed, ik heb het zo over.
Ja, ik zeg wel eens, ik heb een ongevaarlijke afwijking. Ik vind pensioenvraagstukken vind ik leuk. Het lijkt doodsaai, maar het is zo...
Het is toch verschrikkelijk?
Ja, maar het is ongelooflijk belangrijk. Het is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die je hebt. Even een rekensommetje. Als je na je pensioen nog 20 jaar leeft...
Je wilt 20 jaar?
Poeh! En je wilt 20.000 euro aanvullend pensioen per jaar hebben, dan moet je wel een spaarpotje van 4 ton moet je hebben. Dat lukt je niet, bijna niet, om dat individueel bij elkaar te sparen. Nee. En het is gewoon heel goed als dat in collectieve pensioenregelingen goed wordt geregeld. En in mijn vakbondstijd, maar ook op dit moment, ben ik daar nog steeds mee bezig.
Ja, nou dat okay, dit snap ik een beetje. Maar we gaan nu over naar een heel ander stelsel.
Ja.
Wat gaat er eigenlijk... Ja, ik bedoel, het moet geen postbus 51 worden. Maar wat gaat er nou veranderen? Wat merk ik daarvan? Want ik zit nog een paar jaartjes daar vandaan.
Ja, de pensioenfondsen moesten hele grote buffers aanhouden. Daardoor konden de pensioenen jarenlang niet verhoogd worden. En er is nu gekozen voor een systeem waarin die buffers worden verkleind.
Het is toch wonderbaarlijk dat het ineens kan?
Ja, dat kan.
Maar hoe dan? Waarom kon dat niet eerder?
Omdat het heel lang heeft geduurd voordat daar een pensioenakkoord over bereikt werd. Maar het betekent wel dat in de sectoren zorg en welzijn en in de bouw dat per 1 januari vanwege die afbouw van die buffers, dat de pensioenen in de bouw met 20% omhoog gaan. En
20%?
Ja, maar er was ook een geweldige indexeringsachterstand was erop gelopen. Jarenlang dat de pensioenen bevroren waren. En ook trouwens de deelnemers, die krijgen in een pensioenpotje, krijgen ze ook 12% tot 20%, 12% bij pensioenfonds zorg en welzijn, 20% in de bouw, krijgen ze bijgestort.
Nou moet ik werken tot ongeveer mijn 68ste. Maar... Laat me nou eerlijk zijn. Ik heb gewoon het leukste werk wat er bestaat in de wereld. En ik doe dat met plezier. En ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen. Dus dat is geen enkel probleem. Maar al die mensen die in de zorg werken. Al die mensen die de straten aanleggen.
Ja.
Die kunnen toch niet tot hun 70ste of 72ste doorgaan?
Nee, absoluut niet. Ik heb zelf in de zorg gewerkt. Ik weet hoe zwaar of het is.
Ja.
En in het pensioenakkoord stond ook de afspraak dat voor zware beroepen dat er een specifieke regeling zou komen.
Ja, en?
Nou, daar blijft Den Haag in gebreken. Dat is...
En hoe lossen we dat op dan?
Dat zal of via het poldermodel moeten. En
het poldermodel.
En als dat niet lukt, hetzelfde als met CAO-onderhandelingen, als je je zin niet krijgt...
Dan ga je staken.
Ja, dan moet je de straat op.
Ja.
Dan moet je druk uitoefenen.
Maar dat is toch raar. We doen zo'n systeem en dan blijkt dat er allerlei weeffouten in zitten, of niet?
Nou, dit is gewoon een generieke pensioensysteem. ik vind dat dat wel goed geregeld is. Er was veel twijfel bij die overgang. Er zijn ook wel 10 redenen te bedenken om niks te doen. Maar als je niks doet, dan schuif je problemen door. Maar voor die zware beroepen, daar zal iets aanvullends voor geregeld moeten worden. En dat was ook in het pensioenakkoord van 2019 opgenomen.
Ik zorg met genoegen voor de kleinkinderen. Maar ik denk wel, als die ooit mijn leeftijd krijgen, dan moeten ze door tot 72 of 73.
Ja, maar dat is ook een maatregel van dit nieuwe kabinet om de pensioenleeftijd versneld op te laten lopen. Dat is ook een schending van het pensioenakkoord. En als dit kabinet draagvlak wil vinden in de samenleving, ja, dan moeten ze niet eerder gemaakte afspraken zo ruw aan de kant schuiven.
Er was een mevrouw die zat bij NSC. En die had bij zo'n pensioenfonds gewerkt, weet ik nog wel.
Mevrouw Agnes Jozef.
Ja, heel goed. En die zei, dit moeten we niet doen.
Ja.
En zij heeft er ontzettend veel verstand van. En sinds die tijd voel ik me toch een beetje ongemakkelijk. Dat ik denk, als zo iemand dat zegt, waarom gaan we dan toch ijzerenheinig door?
Ja, maar er zijn ook honderden deskundigen die zeggen van, dit moet je wel doen. Maar het... Dit is een klassiek voorbeeld van het Zwitserse spreekwoord. Als je 1 horloge hebt, weet je precies hoe laat over het is. Als je 2 of meer horloges hebt, weet je het nooit zeker.
Ik hou wel van jou. Hoe kom je daar trouwens aan? Want je hebt meer van die... Je hebt ze ook in het Gronings. Mocht jij ze altijd graag rondstrooien? Ook in Den Haag waren ze daar een groot fan van. Hoe kwam je daaraan?
Ja, als vakbondsbestuurder kwam ik op heel veel plekken. En elke bedrijfstak heeft zijn eigen humor, eigen gezegden en spreekwoorden. En
wat is een NECUBU bijvoorbeeld?
Dat is een afkorting die bij Defensie werd gebezigd.
Ja.
NECUBU is de ondiplomatieke afkorting van nutteloze kutburger.
Maar tegen wie zeg je zoiets dan? Of dan heb je het over ons, gewone...
De militairen onderling of zoiets. Die dan ook, een burger die dan zich bemoeit met de mensen, defensiebeleid. Ja, echt weer zo'n NECUBU.
Ja, mooi is dat. En je had ze ook in het Gronings trouwens, weet ik nog wel. En je had er ook zoiets... Je had er eentje over dat je moet... Het lijkt wel alsof je een... Zijn dat ook alweer? Nou, laat maar zitten. En leuke, je hebt er wel eens... Ik geloof dat de Kamervoorzitter daar nog wel aan gerefereerd heeft toen jij afscheid nam aan dat soort...
Ja, dat klopt wel.
Aan dat soort dingetjes.
Nee, maar vooral als Gronings, daar kun je in heel weinig woorden kun je iets treffend zeggen. Ik heb wel eens een ander medekamerlid uitgemaakt. En heb ik wel eens de vraag gesteld of hij wist wat een kwalmtoet was.
Mooi woord, hè? Kwalmtoet.
Ja, een kwalmert. Dus een praatjesmaker is dat. Ja. Eigenlijk een petroleumlamp die hoog is opgedraaid, die veel licht verspreidt, maar ook veel roet verspreidt.
Ja, mooi is dat. Frans Halsema is een man die al heel lang niet meer onder ons is. En toch is zijn muziek gebleven.
Ja.
En je hebt uiteindelijk gekozen voor een prachtig liefdeslied. Dat heet Voor Haar.
Ja.
Wat is de reden daarvan?
Ik vind Frans Halsema een fantastische artiest. Ik vind dit een van zijn mooiste nummers. Ik vind Amsterdam Buitenvelden ook een prachtig
nummer. Is ook mooi, ja.
Maar dit is wel een bekender nummer. Heel gevoelig lied. En terecht dat dat nummer niet in de vergetelheid is verdwenen. Staat ook nog jaarlijks in de top 2000. Hij was gewoon een fantastische artiest.
Frans Halsema.
Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar.
Leven in muziek. William Morlach koos voor haar. Prachtig liefdeslied van Frans Halsema. Die al zo lang niet meer onder ons is, maar zijn muziek blijven we draaien. En dat is ook heel mooi. Ik wil het hebben over Groningen. Laten we eens beginnen bij het landschap. Hoe gaat het met het Groningen landschap? Dat vraag ik natuurlijk niet toevallig. Want je bent de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Groningen landschap.
Raad van Toezicht.
Raad van Toezicht, excuseer. Ja.
En Daar was ik ook al jarenlang beschermer van. Zo heette de donateurs bij het Groningen Landschap.
Ja.
Kijk, als kind ben ik opgegroeid in het Groningen Landschap. En ja, dat is allemaal zo gewoon. En naarmate je ouder wordt, dan besef je steeds meer dat wat zo gewoon was, dat er steeds ongewoner wordt en is geworden.
Ja.
En dus bescherming van het landschap vind ik belangrijk. Er moet de ruimte zijn voor economische activiteit. En voor woningbouw en noem maar op. Maar wij hebben hier ook nog wel grote kwaliteiten in Groningen.
Zoals?
Nou, als je bijvoorbeeld het wierenlandschap hebt op het Hoge Land. Dat is gewoon uniek, is dat die ook in combinatie met Leeuwse kerken. Maar nou, ga maar eens naar plaatsen als Maarhuizen of Klein Maarslag, een kleine wierde in een open gebied. Een heleboel mensen weten het niet te vinden. Of Vliedorp. Nou, dat zijn pareltjes. En,
wat maakt dat zo mooi?
De stilte, de wijdheid. Het verhaal ook. Je moet, ik zeg wel eens, Groningen is een liefhebberslandschap. Je moet het verhaal kennen om het goed te kunnen waarderen. En Marjoleine de Vos, schrijfster, NRC-journalist, woont in Zeerijp. Die heeft het ook prachtig beschreven in het boekje met de titel Je kijkt te ver. Als je ver kijkt, dan zie je niks.
Ja.
Maar als je echt oog hebt voor het verhaal, voor die oude waterlopen, die prielen, dan zie je echt de gelaagdheid van de bewonersgeschiedenis, wat onze voorouders hebben achtergelaten in het landschap.
Ja. Nou, weet ik dat er mensen zijn die luisteren nu en die zullen instemmend knikken, maar er zullen er ook zijn die denken, ja, die Moorlach die kent mooi zeer, maar die heeft zelf al die, hoe heeft hij dat gedaan met die windmolens bijvoorbeeld? Ja.
Klopt.
Man, hoe kon je dat doen?
Ja dat is de democratie van Groningen geweest.
Ja.
Provincie Groningen Fonds.
Ze vinden dat jij het had kunnen tegenhouden.
Ja, nee, ik snap ook wel dat ik daar het gezicht van was. Ik kon het niet tegenhouden, want jaar op jaar, elke keer verschillende colleges hebben gezegd van Groningen moet bijdrage leveren aan duurzame energie. En dat was iets van 750, later 850 megawatt windenergie. En dat zijn forse ingrepen.
Nogal.
Ja. Ja. Groningen heeft wel de keuze gemaakt. En daar stond ik ook hardgrondig achter voor concentratiebeleid. Dus concentreren op drie plekken. Anders dan bijvoorbeeld Flevoland, maar ook Friesland, waar het veel meer als een hagelslag over het landschap is uitgestrooid.
Ja.
En ja.
Dus je vindt wat dat betreft dat je denkt, zo moest het gewoon gebeuren. En het heeft niet blijvende schade aan dat landschap.
Ja, nee, om de drommel wel.
Oh.
Dat zijn hele forse ingrepen.
Ja.
Zijn dat, net zoals bedrijventerreinen, spoorlijnen, woonwijken. En dat poets ik ook niet weg. Nee. En dat is aan de andere kant, als je af wil van het aardgas, als je niet afhankelijk wilt zijn van aardolie, als je ook niet wilt dat op termijn, dat door de klimaatverandering een gebied wat onder zeeniveau ligt, dat bedreigd wordt, dan zul je een bijdrage moeten leveren aan die energietransitie.
Dus het is onvermijdelijke narigheid eigenlijk?
Nee, niet onvermijdelijk. Dat zou te passief zijn. Het is politieke besluitvorming geweest.
Ja.
En het is Provinciale Staten kennen 43 leden. En dan zijn er meerderheden die beslissen. En die in de afgelopen 20 jaar keer op keer politiek de uitspraak hebben gedaan van Groningen moet zijn bijdrage leveren.
Je hebt jarenlang in dat provinciebestuur gefunctioneerd. Je kijkt nu een beetje vanaf de zijlijn. Hoe staan we ervoor?
Ja, daar moet ik niet al te veel over zeggen. Zei eerder in deze uitzending al van niemand zit te wachten op brommerige, gepensioneerde politici.
Vanaf, je kunt ook heel enthousiast zijn en zeggen, nou, het gaat fantastisch, meneer. Ja, het gaat geweldig.
Sommige dingen gaan helemaal niet fantastisch.
Nee.
Ik vind de aanpak van de aardbevingsproblematiek,
dat blijft toch wat?
Dat is een drama.
En je hebt het ook vanaf de andere kant gezien, vanaf Den Haag.
Ja.
dat blijft zo stroperig.
Ja.
En er zijn nog steeds partijen die zeggen van ja, je moet die Groningers gewoon een goed bedrag geven. Dan kun je zelfs blijven bouwen, blijven boren. Ze denken in het Westen ook steeds meer van waar zeuren ze over? Ze krijgen toch geld? Waar zeuren ze over?
Ja, maar dat is ook gewoon politiek. Is dat ook partijen die. Die bewindslieden hadden die er echt een potje van maakten.
Ja.
Ja, die zijn hier in Groningen ook niet hard afgerekend bij verkiezingen.
Nooit.
Nee. En,
dus wat dat betreft ook moeten wij als burgers ook hand in eigen boezem steken.
Nou ja, het is, je krijgt niks cadeau. Dus het is gewoon keihard knokken. Ik heb dat een aantal jaren mogen doen. Samen ook met de rest van het college en ook Max van den Berg als commissaris toen de tijd.
Ja.
En op zijn plat gunnen zegt met het mes en de bek erop af.
Ja.
Je krijgt niks cadeau. Je moet
maar
alles
wordt het nou beter de laatste jaren? Of ik heb dat gevoel namelijk niet zo.
Nee, maar het komt nooit meer goed. Dit heeft zulke diepe wonden geslagen. Dat gaat niet helen. En ook vanaf, als het nu vanaf dit moment helemaal tiptop vlekkeloos zou verlopen. Dan blijft dit echt een trauma en een litteken... Ja. Wat nog decennia lang zichtbaar en voelbaar zal zijn in Groningen.
Ja. Ik wil het met je over afscheid hebben. Eigenlijk je eigen afscheid. Want ik heb je zoals gebruikelijk is in dit programma gevraagd... om een muziekstuk te kiezen waarvan jij zegt... van nou, als er ooit afscheid van mij genomen moet worden... dan mag je dat wel draaien.
Ja.
Wat is dat geworden?
Eten Stoel, Mino Gelaand.
Kom bij daar niet anders.
Nee.
Maar moeten we nog iets zeggen over waarom dat zo goed passend is?
Nee, dan doe ik Eten Staal tekort. En dan doe ik Groningen tekort. Groningers moeten niet al te zeer gaan uitweiden.
Nee.
Het is een prachtig nummer.
Dat is Mino Gelaand.
Welverdiend applaus. Volgens mij was dat toen in Veendam, waar dit ooit is, in 86 is opgenomen. Prachtig. Ja,
we mogen blij zijn dat die opname bewaard is.
Ja, ja, wat een fantastische Groningse muziek. We zitten in de finale van dit programma. Wat wil je nog met je leven? Dit klinkt heel ernstig, maar zo bedoel ik het niet. Maar zijn er nog dromen en verlangens waarvan je denkt van... als ik even de kans heb, dan moet ik dat nog proberen?
Ja, ik wil dingen doen die ik leuk vind. Jarenlang heb ik gewoon knetterhard gewerkt. Hè. Ook bij de vakbond.
Ja.
Toen ik solliciteerde als vakbondsbestuurder... zei ik, we zijn helemaal niet veel eisend. 16 uur per dag werken, 8 uur erover dromen, meer vragen we niet. En in de politiek was natuurlijk ook fulltime en meer dan fulltime. Dus ik ben wel blij dat ik nu in een levensfase zit, in rustige vaarwater. Ik doe nog wat dingen bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Ja.
Commissie van sociale partners ben ik voorzitter van. Groningen Landschap ontplooi ik activiteit voor. Ik doe nog wat advieswerk en de public affairs, zoals het zo chic heet. Ik heb heel veel tijd om ook andere dingen te doen. Bijvoorbeeld lezen. Het heeft me heel lang, nadat ik uit de politiek ging... de moeite gekost om me te kunnen concentreren... om weer een heel boek te gaan lezen. Heeft me zeker anderhalf jaar gekost.
Echt?
Ja.
Maar betekent je kunt je niet meer zo lang concentreren? Of onrust in je hoofd? Wat is dat dan?
In de Kamer... krijg je zoveel tekst dat je alles grofweg scant, diagonaal leest. Heel veel mails snel lezen. Dus om geconcentreerd echt een boek uit te lezen... heeft anderhalf jaar gekost om die concentratie weer goed te krijgen.
Ja. Ik vind het wel toepasselijk dat je, we zitten bijna aan het einde... dat jij in Blauwe Stad bent terechtgekomen.
Ja.
Want het was in jouw tijd een gigantisch hoofdpijndossier.
Ja, en ik had toen niet het flauwste vermoeden... dat ik daar ooit zelf zou gaan wonen. Nee. De liefde heeft mij daar gebracht.
Kijk.
In 2018.
Maar de liefde heeft mij daar gebracht. Je bedoelt, je kwam een liefde tegen en die zei, kom, we gaan in Blauwestad wonen.
Die woonde al in Blauwestad.
Oh ja, zo ja. Ja,
dus een praktische keuze is dat geweest. En ja, Blauwestad is in het Westen ook, dan wordt dat gezien als één grote mislukking. En de aarde zeggen, ach, je moet eens komen kijken. Het is wel de mooiste mislukking dan van Nederland.
Straks is René Walhout te horen op de zender van Groningen op deze zondagochtend. Samen met Rolf Schreuder draait hij bijzondere muziek in 2 deuntjes voor 1 cent. Veel plezier daarbij. Deze aflevering van Leven in Muziek met William Moorlach wordt afgesloten door U2. Ook weer zo'n politiek gekleurd nummer. Ja. Dat past bij jou. Waarom U2 om mee af te sluiten?
Nou, dit nummer gaat over Bloody Sunday. De Engelse regering die keihard ingreep in
Noord-Ierland.
Met scherpschoot op demonstranten. En wat ik heel belangrijk vind in een samenleving is van ook als de gemoederen hoog oplopen, ik vind dat de politiek dat die rust moet brengen. Die moet mensen bij elkaar brengen. Niet uit elkaar jagen. Met mildheid optreden. Niet zo hard repressief op optreden. En in Noord-Ierland heeft dat uiteindelijk gewerkt. Het is niet Margaret Thatcher geweest met het shoot-to-kill-beleid, maar Tony Blair met de paasakkoorden, die uiteindelijk daar een vorm van vrede voor elkaar heeft gekregen. Ondanks dat de littekens daar ook nog heel scherp voelbaar zijn.
De laatste politieke analyse van William Moorlach op deze zondagochtend. Dankjewel, William.